Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte is uit Markus 14, vers 1 tot en met 11. Markus 14, vers 1 tot en met 11. En het zingen psalmen, psalm 45, vers 4. Psalm 119, vers 83. Psalm 133, vers 2 en vers 3. En psalm 72, vers 12. We noemen nu nogmaals te lezen schriftgedeelte, Markus 14, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 45, vers 4. Psalm 119, vers 83. Psalm 133, vers 2 en vers 3. Psalm 72, vers 12. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 45, vers 4. Psalm 45, vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten, met vreugde zelf meer dan u meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat en het recht bemint. En wat er verder volgt in het vierde vers van psalm 45.
Thank you.
schriftlezing. Voor in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, in de beschrijving van Marcus, het 14e hoofdstuk. En daarvan de eerste 11 versen. Wij noemden u Marcus 14. De versen 1 tot en met 11 voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden: niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs, en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want er zelf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden, en zij wegrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun een wel doen, maar mij hebt en gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voortgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepreekt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende, waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou.
De zalving te Betanië. De Heer Jezus heeft gesproken toen die zalving aan hem was geschied en de discipelen een ongenoegen daarover hadden geuit. En hij het voor Maria had opgenomen. Dit, voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld, daar zal ook tot haar gedachten niet gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Alwaar dit evangelie, gemeente, dit evangelie dat voor ons ligt, gepredikt wordt, dat is tot de jongste dag toe. De hele wereld zal dus ook van Maria en haar zalving gesproken moeten worden, staat er. Hè? zal gesproken worden. Wij zijn dus gehouden om, zolang het evangelie verkondigd wordt, ook deze zalving van Maria te Bethanië u voor te stellen in de prediking als een daad die navolging verdient, nee, die ook gekend moet worden. Deze daad moet u niet vreemd blijven. Want hier ligt toch het wezen, de kern en het merg van de ware godszaligheid in opgesloten. Salve is erkennen. Dat is hem zalven en erkennen als koning, als priester en als profeet, als lust en liefde, als het een en het al. Dat is wat Maria hier heeft mogen doen. En wij zijn gehouden nogmaals daarvan te spreken. Tot de jongste dag, we hopen dat ook deze middag te doen. We hebben dat eerder gedaan. Ook voor de ouderen, ook voor jongeren. En ook deze middag voor het geheel van de gemeente hier en thuis. De zalving te Bethanië. Uitgaande van het derde vers van het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 14. Marcus 14, vers 3, waar wij lezen onze tekst voor de prediking in het middaguur. En daarmee gehoorgevend aan hetgeen is gesproken en opgetekend, zo even u ook voorgehouden, Marcus 14, vers 9. Dit in het derde vers. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs, en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. Marcus 14, vers 3. De prediking vanmiddag dus betreft de zalving te Bethanië door Maria. En zij heeft Christus, dat betekent de gezalfde, gezalfd. En daar moet u op letten. De gezalfde gezalfd. Weet u waarmee? Met zijn eigen zalf. Want die droop nu van zijn hoofd, Christus is het hoofd, tot de kleder zo. En vandaar dat het volk dat daar mag verkeren, gezalfd met de zalf van de hoge priester, delend in zijn zalving, Catechisme zondag 12, met die zalf bediend, mag nu die kerk Christus het hoofd en de voeten Christus weer zalven. Dat is de ware zalving. Zalven met de zalf waarmee men zelf gezalfd is. Al het andere is namaak. Geen onvervalste nardes. Mijn eigen werk. U komt er voor eeuwig mee om. En luistert het al heel nauw, dat woordje ook. Onvervalste. We hopen er iets van te mogen zeggen. Elk woord weegt. Hè? Elk woord weegt. En als woorden opengaan als bloemen, dan is het niet meer te overzien. Maar de Heer geeft vanmiddag nog te spreken nadat hij van ons vraagt en nadat wij nodig hebben. Marcus 14, vers 3. De zalving te Bethanië. De plaats, de daad en de baat. De plaats waar het geschiedt, de daad waarin die zalving bestaat. Maar ook de baat, wat nuttigheid het geeft, wat het ook uitwerkt. Psalm 119, vers 83. Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Bemint Maria hier de wet? Ja. De samenvatting van de wet is God lief te hebben boven alles en naast als uzelf. En aan dat gebod heeft zij hier op een bijzondere wijze gehoor aan mogen geven. Laat vrede velk die uwe wet bemint, zij zullen dan geen hinderpaal zich stoten. U zegt, nou, die discipelen komen er wel tegenop. Dat is wel zeer hinderlijk. Nee, ja, dat doet wel even pijn. Maar ook dat wordt nog gebruikt om Maria nog dichter naar zich toe te trekken. En daarom blijft het toch staan, hoor. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten, wat er verder volgt. 83 van Psalm 119.
Thank you.
Zes dagen voor het Pascha is de Heer Jezus in Bethanië gekomen. Vier dagen daarna bevindt hij zich in het huis van Simon de Melaatse, daar in Bethanië. Daar is hij met vrienden samen. Het is avond geworden en de maaltijd wordt gehouden. Bethanië, een plaats, een van de vele plaatsen waar de Heer Jezus zijn voetstappen heeft gezet, waar zijn woord is uitgegaan, waar ook een kerk is gekomen. En wie denkt dan niet inderdaad aan Lazarus, Maria en Martha, drie kinderen Gods onder één dak. Waar vind je dat nog? Dat is vroeger hier ook wel geweest, hè? Toch? Nee, dat zal niet altijd zo gezellig zijn geweest, hoor. Maar kinderen Gods zijn en blijven totdat ze hun laatste adem hier uitblazen ook naar komelingen van Adam. En die oude natuur openbaart zich heel vaak. En dan moet je eigenlijk maar uit de buurt blijven. Maar als er volks op de plaats mag zijn, dan is het aangenaam vertoeven daar. In het huis van Maria, Martha en Lazarus. En zij zijn hier ook, in het huis van Simon de Melaatse, Bethanië. Betekent huis van ellende. Dat hebben we meerdere malen voorgehouden. Ook toen we spraken, naar aanleiding van Lucas 10, over dat zitten aan de voeten van Jezus. Bethanië, huis van zonde, en u moet dat maar onthouden. Daarmee wordt wezenlijk bedoeld heel deze wereld. En het is niet om het even, gemeente, of we dat wel of niet zo zien. Dat is niet om het even, dat maakt heel veel uit. Deze wereld, oord van ellende. Dat is niet de taal van een mens die somber gestemd is omdat alles tegenloopt of dat zijn humeur zo gevormd is. Nee, dit is de werkelijkheid. Een huilende wildernis. Maar daar, dat is wonder, daar vindt nou God zijn volk. In die huilende wildernis. Het hele streven van de mens is altijd geweest om hier een oord van aangenaamheid te maken. Dat is uw ondergang. Maar als God de mens bekeert, dan is dit de realiteit. Dat er een God is, wie ik ben. En wat deze wereld is, daar krijgt hij licht over. En dan is de wereld een oord van ellende. Waarom? Omdat de mensheid in Adam buiten Gods gemeenschap is geplaatst. Wat de kinderen al leren met catechisatie, dat ellende betekent uitlandigheid, betekent dus dit buiten Gods liefdesgemeenschap, zo moet u dat zeggen. Dat maakt dit tot een oord van ellende. Een huilende wildernis. Een woestijn. En wat is het dan gevaarlijker om je hier thuis te voelen, waar de kerk zich nooit thuis zal voelen? Want als u ontdekt bent, dan is dat geen leven meer. Dan loopt u met een ontzaggelijk godsgemis. Want dat is het leven hier. Ik ben God kwijt. Maar wat is nou het ergste? Dat we dat gans en al niet weten. Zo niet ervaren. En misschien al 10, 20, 30, 40 jaar zo in de kerk zitten. Iedere zondag hoort u dit. En u voelt zich nog uitstekend thuis hier. En u was wat u betreft ook niet van plan om u weg te gaan. En dan zeg ik misschien heel vroom. Ja, bij ogenblikken mag het wel eens anders zijn? Nou, dan bent u geen vreemdeling hier beneden, hoor. En ik weet ook wel dat David zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar dat krijgt hij met hete tranen te bewegen, hoor. En wat David begeert, dat is duidelijk. Eén ding heb ik begeerd. Dat zoek ik. Alle dagen mijn levens te mogen verkeerde bij bij God om te onderzoeken. In zijn tempel. Om ingeleid te worden in zijn waarheid. Om eenmaal thuis te komen in zijn hart. Dat zoekt David. En dan is de wereld geworden een doorgangsgebied. Een plaats waar we noodzakelijkerwijs moeten verkeren. Om daar te rijpen voor die grote eeuwigheid. Dat is de wereld. En als u de wereld zo niet kent, dan staat het er nog hopeloos met u voor. We moeten wel eerlijk zijn. Een huis van ellende. Omdat we Gods gemeenschap kwijt zijn. En als die in de waarachtige bekering hersteld is, dan nog is het hier een oord waar ik niet kan blijven. Wel hersteld in Gods gunstige gemeenschap, maar nog niet ten volle. Nog zoveel nood van binnen. En nog zoveel vijanden van buiten. En een wereld die in opstand leeft tegen God. Waar de duivel de overste van deze wereld is. Waar de aardbodem vervloekt is om der zonde wil. Daar kan een rechtgeaard kind van God niet aarden. Niet aarden. Zijn worteltjes steken omhoog. Maar waarom zeg ik dat? Daar vindt die zalving plaats. Als ik vanmiddag gepreekt had dat het zou geschieden, wat altijd al geschied is en altijd zal blijven geschieden in de hemel, dan zou dat een vanzelfsprekendheid zijn geweest. Natuurlijk. In de hemel wordt niet anders gedaan dan God zalven, God eren, God erkennen, God loven. Dat is de hemel, daarom ook genoemd. Mirreberg, wierookheuvel, Mirreberg, daar woont de liefde. Wierookheuvel, daar wordt eeuwig de lovende aanbidding toegebracht aan God die eeuwig leeft. Maar dit is het wonder hier, ook hier. Waar men afscheid had genomen van God om nooit meer terug te keren, juist daar ook een zalving. Dan is er wel wat gebeurd. Dat in deze boze wereld en nog een ziel is die God mag erkennen en lief krijgen. Dat wordt ook zichtbaar. Betanië, huis van ellende. Het huis van Simon de Melaatse. Ook een voorbeeld van wat de zonde allemaal uitwerkt. Voorafgaand aan de dood, de eeuwige dood. Zoveel rampen, tegenspoed, ziekten. Ook hier vanmiddag die het aan de lijve ervaren wat het is om ziek te zijn. Een lichaam om te dragen dat aan de dood zich sleept, afgebroken te worden. Die zullen er geen moeite mee hebben, ja. De wereld een oord van ellende. Maar dan de vraag, wat is de oorzaak daarvan? Want je kunt een ontzaglijk ziek lichaam hebben. Afgebroken worden. Maar de oorzaak van al die vreselijke noden, hebben God op het hoogst misdaan. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En als u dat bent gaan zien en dat ook hebt willen erkennen, dat dat ook rechtvaardig is, dan wordt het zo'n wonder ook vanmiddag. Dat juist in Betanië, in het huis van ellende, juist in het huis van Simon de Melaatse, waar de ziekte zo heel duidelijk aanwezig is geweest, er nog één is die zich ontfermt over wat verloren is en nog opzoekt wat zichzelf niet meer helpen kan. Dat God afgedaald is in de zoon van zijn liefde om hier nog mensen terug te brengen uit het huis van ellende in het huis van liefde. Want daartoe is hij gekomen. In dit Betanië. In dit oord van ramp en tegenspoed. Daar is hij gekomen. En heeft die nood en ellende op zich genomen. Hij is gekomen in onze natuur door de zonde verzwakte natuur. Onderhevig aan ziekte. Aan vermoeidheid, aan dorst. Aan de dood. Om in die natuur te doen wat wij niet hebben gedaan. God te zalven. Dat is God te eren, te erkennen, lief te hebben. En zijn wet volkomen te houden. Hier heeft hij gedaan uit liefde tot het recht van God. De vloek en de verdoemenis gedragen. O, zo lief. Dat is lief, hè. In ons huis van ellende gekomen. Om ze daar nog op te rappen, terug te brengen in het huis van Gods eeuwige ongehaalde liefde. Dan krijgt het wel betekenis vanmiddag. Waar deze zalving plaatsvindt in Bethanië. In het huis van Simon de Melaats. Of de man zelf Melaats is geweest of in zijn vorige slag, dat weet ik niet. Laat ik rusten. Maar dit wel. Dat zal Simon, die hoorde tot de fariseërs, ook wel geweten hebben. Wat een vreselijke ziekte die melaatsheid is. Met name die natte melaatsheid. En hij zal ook begrepen hebben. Dat melaatsheid is een zeer treffend beeld van de zonde. Een zeer treffend beeld van de zonde. In de eerste plaats zo besmettelijk, zoals de zonde zich uitgebreid heeft, van die ene Adam tot het ganse menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren. Zo werkt de zonde door tot in al de delen van de schepping, ook de vogels, ook de planten, alles onderworpen aan die ontzaglijke dood, want de mens heeft in zijn val alles meegesleurd. Beeld van het uitbreiden van de zonde, tast alles aan. Zoals ook de melaatsheid. Ten tweede brengt het scheiding en melaatse mocht niet meer in de gemeenschap met anderen verkeren. Onrein, onrein, onrein. Zo zijn wij buiten de gemeenschap met God gekomen. We kunnen met de heilige God geen gemeenschap meer hebben. Hij niet met ons. Ten derde. Het sleept deze ziekte een mens naar de dood. Zo ook de zonde sleept ons in de hel. De eeuwige dood. En nou zeg ik dat vanmiddag. Maar besef ik dat ook. En beseft u dat nou ook. Wat dat is. En weet u. Dat is nou zo wonderlijk. Als er nou vanmiddag eens door ging ringen. Wat dat nou is. Hè? Dat we weg zijn naar de hel. Dan zou u vanmiddag nog bekeerd kunnen worden. Weet u zo. Dan wordt u onbekeerd. En u moet echt onbekeerd worden. Om nog eens bekeerd te kunnen worden. Dat u het uit gaat roepen. Onrein, onrein. Dat hij het uit gaat roepen, draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Dat zou toch een wonder zijn. Want zo vaak als ze dat zeggen, stuit het toch op een muur van onwil en onbegrip. Want dat is onze grootste ellende en we beseffen het niet. Zo lang al in de kerk en nog niet doorgedrongen waarheen de reis is als God het niet verhoedt. Dat is als hij ons niet bekeert. Waar het heen gaat, de grootste ellende, komt dan nog. Dat is de hel, één groot huis van eeuwige ellende. Van God gescheiden, nooit meer bekeerd kunnen worden. Zullen we het onthouden? Ook de kinderen. Zo jong al, maar zeg hoor. Vader. Ja. Bethanië. Simon de Melaatse, daar gebeurt het. Daar is hij gekomen. En geliefde, in het huis van de ellende heeft hij alles gedaan wat er bij God te doen was. Daar heeft hij het kruis gedragen. Schande veracht. Ik kijk toch nog eens een keertje naar Psalm 45. Ik had dat nooit zo gezien. Waarom hij nou gezalfd was? Nou ja, natuurlijk. God zoon. Menselijke natuur aangenomen. En als een menselijke natuur gezalfd, bekwaam gemaakt. Hè, u kent de catechismus. Om koning en priester en profeet te zijn. Dat staat er zo bij. Omdat hij het recht bemint. Dat is zo wezenlijk. Want daarom is hij gekomen om God recht te doen. Door zijn wet te houden. Door zijn straf te dragen. En al zij dan een mens bekeerd, dan gaat zo'n mens ook het beeld van God zo vertonen. Hij krijgt ook liefde tot dat recht. Hoe lief heb ik uw wet? En liefde tot hem die het recht heeft verheerlijkt, tot Christus. Die krijgt oog voor rechtsvermaak. Die zich wel eens vermaakt in het recht voor God. Dat u alles mocht voldoen met buiten God in Christus. Vreemde talen, hè? Toch leert de kerk dat. Van Christus. Die het recht bemint en de goddeloosheid haat. En daarom gekomen is om zijn vader recht te doen. Hij onderwijst wie wij zijn. Hij wijst zichzelf aan als het enige gepaste offer waardoor wij voor God kunnen bestaan. Ben ik in Christus, dan ben ik zonder zonde. Heb ik de wet gehouden, de vloek gedragen. En hij geeft zichzelf in het uren der liefde. Hij stort de liefde Gods in het hart uit. En hij maakt de lof gaande op Israëls God die eeuwig leeft. Dat doet hij als hij werkelijk onder uw dak is gekomen, zal ik het nog een keer zeggen. Als een leraar gaat u onderwijzen wie u wezenlijk bent, dan wordt alle grond onder uw voeten weggeslagen. Dan heeft u het geleerd, eerder niet. Maar hij leert het ook als een ziel ten dode wankelt en verloren moet gaan. Leert hij ook dat hij nou voor de zulk is gekomen, dat ogenblik als het tweede, geeft hij zichzelf. En dat is een van de dierbaarste woorden uit ons leven. Als hij gaat spreken, hier ben ik. Als hij mijn ziel lieflijk omhelst, mij kust en tot de zijne maakt. Ik in hem over ben gegaan. Iets andere ben geworden. Hij geeft zichzelf. Dan heb ik hem, heb ik alles. En dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. Dan, met Christus, de liefde tot God. En toen begreep ik wat leven is. Leven is liefhebben. En niet liefhebben is de dood. Leven is liefhebben van God. En alles wat van de Heer is. En dat wordt volmaakt beoefend in de hemel. En daarom moet de kerk naar de hemel. Nergens andersom. Dan zal de lof opklimmen. En dan wordt het waar. Liefde en lof ten offer brengen. Liefde en lof ten offer brengen. Wat leert u? Als Jezus onder uw dak gekomen is. In uw Bethaan. In uw huis van ellende. Uw geestelijke melaatsheid aan het licht heeft gebracht, maar ook zelf de grote genezer is geworden, dan kunt u het ook vanmiddag nazien. Of u welke Christus heeft liggen, ik ken nog één keer. Heeft u onderwijs gehad? Heeft hij zichzelf aan u gegeven? Is de liefde Gods in uw hart uitgestort? En is de lof gaande gemaakt op Israëls God? Dan ruist dat in de ziel ook vanmiddag, mijn God. U zal ik eeuwig geloven. Wat ik alleen maar heb tegengewerkt en omdat u het heeft gedaan. Omdat u het heeft gedaan. Daarom, God alleen de eer. Bethanië, Simon de Melaats. En daar vindt hij zelf in plaats. De daad van de zalving, onze tweede gedachte. Ze zit er aan tafel. Dat is een vierkante, rechthoekige tafel. Alvast een tafel met hoeken eraan. Hoe ik dat weet, dat zal ik zo vertellen. Als de Heer het geeft. Daar staat tijdens de maaltijd Maria op. U kent Maria. En ze breekt een albasten flesje. Breekt het bovenstuk eraf. En giet de inhoud uit over het hoofd. En de voeten van de Heer Jezus. U zegt, Marcus heeft het over het hoofd. Johannes over de voeten. De Heer Jezus zegt mijn lichaam. Wat dat bedoelde zij. Hoofd en voeten. Alles wat niet bedekt was, heeft ze gezalfd. Met kostelijke olie. En het is niet onbelangrijk om te weten, gemeente, waar die olie, die zalf uit bereid is. Uit de nardusplant. Uit de wortelstok van die nardusplant. Het was zeer kostbare zalf. Alleen welgestelde konden die zich permitteren. En wat ze hier uitgiet, heeft de waarde van een jaarsalaris van een landarbeider. Een landarbeider die jaarlang moet arbeiden, die waarde heeft dat flesje. Daar moet een ander jaar voor werken. Dat giet ze uit over zijn hoofd en over zijn voeten. Het is in een albasten flesje. Dat is ook heel kostbaar. Dat is heel kostbaar. Het is broos, het is doorschijnend. En het flesje en de inhoud moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Het staat ook in de Bijbel dat wij die gouden appels van de prediking op zilveren schalen moeten bedienen. De gouden appels. Dat is de evangelie. Zilveren schalen. Dan moet er ook een deftigheid en een voornaamheid zijn in de prediking. In overeenstemming met hetgeen gepredikt wordt, de inhoud, de vorm, hebben veel met elkaar te maken. Ook hier, flesje in de inhoud. Schiet het uit over het hoofd en de voeten, ja. Dat eist de betamelijkheid. De rest is bedekt. Maar dat durf ik wel te zeggen. Dat is het eerste wat de kerk leert. Als Christus leert kennen zijn hoofd en zijn voeten. En ik zeg het met alle eerbied. Het ruimste zicht op de liefde Gods krijgt de kerk als hij daar hangt naakt aan de Golgotha's kruis. Een en al liefde wordt daar zichtbaar. Een en al liefde wordt daar zichtbaar. Alle bedekking gemist om zo zich te begeven in die oven van eeuwige goddelijke gramschap. Geen bedekking meer. Tref mij met uw toren, opdat mijn volk voor eeuwig vrij uit zal gaan. Dieper kan ik niet zien dan wanneer die stervende vriend al hangt zonder enige bedekking. Hoe komt dan de liefde Gods in Christus aan het licht? Kun je dan nog onbekeerd zijn? Hier nog zoveel bedekt. En dan moeten wij vanmiddag toch nagaan. Dat is voor ons zo wezenlijk. Hè? Waarom doet ze dat nu toch? Zoveel waarde heeft Christus voor haar. Dat mag u wel duidelijk zijn. En dan raak ik toch een heel wezenlijk punt. En misschien kan ik dat vanmiddag niet uitwerken. Dat weet ik niet. Maar moet ik dat nu dan maar zeggen. Ze heeft er alles voor over. Ze heeft er alles voor over. Kerkraad. De gemeente, daar ligt de hamer altijd. Mag het ons zelf kosten? Mag het ons alles kosten? De bediening in de ontvangenis? Daar ligt altijd de hamer. We hebben onszelf er niet voor over. Het mag wel iets, het mag nog wel veel, maar niet alles kosten. Wat is nu de taal van het hart van dit meisje, van ieder kind van God dat door de vinger Gods is aangeraakt? Al mijn liefde. Al mijn liefde waarde, schatten. En dan kom ik tot de kern van de zaak. Waarom, Maria, waarom? Waarom al uw liefde? Asa, waarom? David, waarom? Al mijn liefde waarde. Waarom? Wel, gij mijn rechterhand wou vatten. Dat is nou gebeurd. En dat is het antwoord. Waarom doet zij dit? Waarom is dat voor haar niet heel veel, maar een druppeltje maar? Een druppeltje maar. Waarom? Omdat zij deze Christus heeft leren kennen. Hij heeft haar hand gevat. Weet u wanneer? Toen ze op het punt stond om voor eeuwig weg te zinken in die kuil, in dat modderig slijk, heeft hij haar opgetrokken. Weet u waarom? Ze lag voor de poorten van de hel, dat de angst der hel haar alle troost deed missen. Toen heeft hij haar daar weggehaald. Daarom, hij heeft haar opgezocht. Hij heeft haar zonde aan het licht gebracht. Haar aan een einde gebracht. Maria moest naar recht voor eeuwig verloren gaan. En daar heeft hij dat lieve kind overgenomen. Als een hart gedrukt, als zijn bloedvond zijnde bediend. Haar gewassen in zijn dierbaar bloed. Tot verzoening van ook al haar zonden. En wie dat mag kennen, die heeft maar één psalm hoort ten diepste. Daar klinken ze alle 150 in mee. U al mijn liefde waardig. Dat is gebeurd. Ze is verlost door hem. En ze zal het nooit vergeten zijn. Toen hij haar ontmoette, zij hem voor het eerst, maar hij had haar al veel eerder gezien. In die stille eeuwigheid had hij al op Maria gestart. En dan was Maria hem al gegeven. Maar in de tijd toen Christus haar aanzag. Die ogen, dat vergeet geen mens hoor. Die alleen heeft gezien wie ik ben. Dat is een voorrecht als een mens ook een ander eens mag leren kennen. Het is bekend. Ik zal de namen vanmiddag niet noemen van een predikant. Die zo op bezoek kwam bij een ander. En heeft het later getuigd, deze man. Die heeft als enige, zover ik weet, als enige in mijn hart gekeken. Die wist wie ik was. En hij heeft in liefde gezwegen. En dat is nou maar weer wel geestelijk hoor. Bij de kerk, hoeveel te meer bij het hoofd van de kerk als die je aanzit. Moet je vragen aan al dat volk. Dat hou je niet uit. En ze worden allemaal opgezocht. En ze hebben allemaal gezien die blik van Christus' ogen. En ze hebben het allemaal gehoord. Dat die gezalfde lippen hebben gesproken toen een ziel aan het einde was gekomen. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En wie wat dat te beurt is gevallen, is bedorven voor deze wereld. Die begrijpt iets van deze vrouw die hier geknield bij de voeten van Jezus ligt. Zijn hoofd, zijn ogen. Die haar al gezien hebben in die stille eeuwigheid. Ja. En in de tijd hebben aangezien en alles hebben blootgelegd. Mijn hele bestaan in het licht gebracht. En voorts heb ik dat aan zijn voeten geleerd wat dat nou betekent. Dat is nou de plaats die Maria dierbaar is geworden. Ze is onderwezen. In die heilgeheim wie God is. Dat er een God is. Dat er een God is. En wie die God is. En hoe rechtvaardig God is in de verdoemenis van mijn ziel. Hoe groot aan barmhartigheid om daarvoor zijn eigen zoon te geven. Dat heeft zij geleerd. Liefde is in haar hart uitgestort. En vanaf dat ogenblik met onverbrekelijke banden verbonden aan deze Christus. Niets kan mij scheiden van de liefde God welke is in Christus Jezus. Onze Heer, dat is Maria. Daarom zelf zijn. Als tweede omdat hij nu zo nabij is. Er zijn momenten dat Christus ver weg is. Zover dat ik hem niet meer kan zien. En zover soms dat ik niet meer kan geloven dat er ooit wat gebeurd is. Maar nu zo nabij. Zo aan die tafel. En juist dan als de koning aan zijn tafel is. Dan wordt die narde, die liefde zo warm. En dan wordt die liefde weer vloeibaar. En stroomt die uit. Dan vervluchtigt dat in de goede zin als een heerlijke geur die uitgaat naar Christus. Terwijl de koning aan zijn hondentafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Hij is zo nabij. En juist dan gaat de liefde stromen. En slaan de liefdesvlammen hoog uit. En een derde reden. De liefde moet u niet vergeten. En als die liefde niet is, dan zijn we onbekeerd. Want het ware geloof werkt door de liefde. Onvervalste nardus. En het derde, ze voelt dat het einde nabij is. Ze voelt dat het einde nabij is. En dan moet ze hem gaan missen die ze niet kan missen. Natuurlijk. Viermaal gezegd dat hij gaat sterven, maar ook dat hij zal opstaan. Maar ja, ik heb het vanmorgen ook zo gezegd. Ik zeg het hier ook maar zo. Daar kan ze niet overheen kijken. Daar kan ze niet doorheen zien. Dat grijpt zo aan. Hij is sterven. Dat kan toch niet? Hem te missen, dat is. Nou, laat mij dan ook maar sterven. Ze kan hem niet missen. Maar het wordt wel sterven, dat weet ze. En ook dat openbaart ze hier, de liefde. Bijzonder in zijn nabijheid. Maar ook het einde. En dan doen wat ze straks niet meer kan doen. Nog één keer. Dat lieve lichaam aanraken. En zalven. Dat is erkennen. Maar ook voorbereiden. En in die zalving zit ook iets van die balseming. Dat lichaam goed houden. Jawel, hoe lang, Maria? Voor eeuwig. Ze wil hem niet missen. Ze kan hem niet missen. En heel gebrekkig misschien. Ook om dat uiting te geven, die balseming. U mag niet weg. U moet goed blijven. U moet bij mij blijven. Dat is Maria. de voeten, zoveel onderwijs gehad. Het hoofd, zo lief. En u gezalfd. En het is, gemeente, zo ontzettend wezenlijk om dit te kennen. En heel goed te weten waar dit vandaan komt. Want je kunt wel in een gemoedsopwelling iemand lief hebben, alles voor die ander over hebben, als op je gemoed wordt ingewerkt. Och, wie zal dan niet geven waar die een dag later spijt van heeft. Maar goed, hè, dat weten we in de wereld ook heel goed, hoe je mensen op hun gemoed moet werken, ook in de kerk. Maar dat is hier niet aan de orde. En als ik iets geleerd heb de laatste 10, 20 jaar, was van huis uit al heel benauwd voor verstandsgodsdienst. De laatste 10, 20 jaar ben ik benauwd geworden voor die gemoedsgodsdienst. Hier een versje gehoord, daar een psalmpje gezongen, daar wat ruimte gekregen. O, daar mocht ik toch zo geloven. Ja, wat ze nou precies geloofd hebben en wat er allemaal gebeurd is, dat hoor je niet. Daar ga ik het zo goed, of God het goed gaat, of dat hoor je ook niet. Dan kan ik zo wel doorgaan, maar daar gaat het allemaal niet om. Allemaal gemoedelijkheidswerk. En als het over is, dan zeggen ze, ja, maar ja, dan is het eb en vloed, hè? Het kan niet altijd zijn en zo. Vreemde godsdienst. Zou God daar vanaf weten? Gemoed, verstand. En daarom is het, ik zeg het nog een keer, zo ontzagwekkend, wezenlijk om te weten waar het vandaan komt. En de Bijbel is daar helder op. Die liefde komt uit een rein hart. Zegt Paulus tegen Timotheus, schrijft hij aan Timotheus, uit een rein hart. Door langs nog van gesproken. En dat is geen ander hart dan een hart dat door het bloed van Christus is gereinigd. Ook al had dat bloed nog niet gestroomd, zegt u. Ieder van Gods kinderen vanaf Adam, tot aan de komst van Christus, voordat dat bloed stroomde, heeft wel de toepassing gehad van de verdiensten van zijn offer. Dat werd al toegerekend. En daarom is het waar. Ook voor Abraham al een ram gegeven. Al dat volk is gewassen. Waar zouden de zonden van David anders zijn gebleven? Maar dat lees je in Psalm 32. Maar beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Je bloed bij vernieuwing over de ziel. Dat hoeft maar één keer te gebeuren, zegt u, ja. Maar in de verzekering steeds weer. Heer, is nou echt waar. Dat bloed wel toegerekend voordat het stroomt. Dat is wat, hè. Dan wist Maria ook en haar hart is gereinigd. En uit zo'n hart komt die liefde. En anders is het een luidende schel, klinkend metaal. En je kunt er de wereld nog mee door. En je kunt er de kerk nog goede sier mee maken. Maar mee God, voor God ermee verschijnen, dat kan niet. Uit een rein hart, die liefde. Andere liefde niet. Het is niet de vriendelijkheid van kerkmensen. Georganiseerd of niet. Dan zeg ik wel eens bij mezelf. De barmhartigheden van de goddelozen zijn vreed. Met één oprecht woord uit het hart vat. Gereinigd door het bloed van Christus. Dan mag het ook een scherp woord zijn. De rechtvaardige slaan. Het zal weldadigheid zijn. Het zal mijn hoofd niet breken. Komt uit een rein hart. En het geweten is goed. Want dat is ervan overtuigd dat de zonden zijn vergeven. Dat zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Hoorde dat? God bekeert zijn volk bijbels hoor. En uit een ongeveinsd geloof. Wat is dat voor geloof dat zo innig verbonden is dat Paulus mag zeggen toen hij daar opgetrokken werd in de derde hemel, in het lichaam of erbuiten, dat weet ik niet. Maar een mens in de Christus, dat weet ik wel, in de Christus, verslonden in het uur der liefde, toen ik als een doodbrakende goddeloze, verloren moest gaan, heeft hij mij ingeslokt. Ben ik in hem gekomen, ben ik de zijne geworden. Dat is een ongeveins oprecht door de geest geschonken geloof in mij, Christus omhelst. Ik de zijne, hij de mijne. En uit zo'n hart en zo'n geweten en zo'n geloof wordt deze liefde voortgebracht. Die komt niet van een vergelegen strand, of land, of plaats, of berg, maar die komt van de hemel. De liefde Gods in mijn hart uitgestort. Dat komt niet van boven, zomaar in het algemeen. Maar dat komt met bewustheid met Christus van boven in mijn hart. Dat komt niet uit mijn gemoed, dat is aangeraakt. Ik heb het nou niet over doorvloeien, dat kan ook. Ik hoorde nog van de week, dat hoorde je vroeger trouwens meer. In de hebbelijkheid heb ik het meeste gestolen. In de hebbelijkheid heb ik het meeste gestolen. In de hebbelijkheid heb ik het meeste gestolen. Maar waar je steen moet teruggeven, daar heb ik het niet over. Maar wat uit je eigen gemoed komt. Je eigen liefdesaandrang, om zo te zeggen. En daarom zeg ik het nog een keer, het moet wel van de hemel zijn. Met Christus ook de liefde gegeven. En waaruit blijkt dat? Dat trekt naar God. Dat trekt naar de ongeschapte liefde. De ongeschapen liefde. Alles wat van God komt, dat moet tot God terugkeren. Dat is Maria. Ze is waarachtig bekeerd. Ze wordt bediend uit de wortel Davids. Het is maar niet om het even, zei ik zo. Waar die zelf vandaan komt. Uit die nardusplant. Niet van het blad. Niet van de bloem. Niet van de stengel. Maar van de wortelstok, daar komt hij vandaan. En dat is geestelijk niet anders dan ik moet hem hebben uit Christus, de wortel Davids. En hier leggen we het nou bloot, ook voor u vanmiddag. Wat in het leven Maria, al Gods volk gebeurd is, en ook bij ons gebeuren moet. Een mens van nature leeft op een oude wortel, die Adamswortel, die geeft me één sap op. Mijn eigen belang, mijn eigen leven, mijn eigen zaken behartigen. Ik alleen. Dat is die oude Adam. Ook in de godsdienst, ik moet zalig worden, ik moet het goed hebben, ik moet. Maar bij Maria is dit gebeurd. Ze is afgesneden van die eerste Adamswortel. Overgezet in een ondeelbaar ogenblik hoor. Overgezet op die andere wortel. Op Christus. Die zoete vereniging. Dat indalen in die lieve borg. Dat wegzinken in die liefdesarmen van Christus. Dat is gebeurd. Dat blijkt ook. Dat is maar niet inbeelding. Maar op dat moment is het leven uit Christus ook in haar gestroomd. Getreedt een andere wereld binnen. Voorheen was het ik alleen. En God op de achtergrond. Nu is het God alles en ik niks. Andere wortel. Daaruit wordt zij bediend. En dat is nou het hart dat deze liefde voortbrengt. In deze vorm van de zalving van hoofd en voeten van Christus. Dit is onvervalste nardus. En ik zou er graag ook met uw kerkraad en gemeente over willen spreken. Want daar ligt zo nou ook in deze gemeente. Ja, dominee, dat onvervalste, daar gaat het nou net over. Hè. Want er is zoveel valse religie, dat weten we. Zo bij nakomend werk, zoveel nabijkomend werk. Waar ligt het onderscheid? Iedereen kan wel een pot zelf kopen. Ik kan niet zien waar het vandaan komt. Hoe weet ik het dan? Al die dingen meer, hè? Onvervalste nardus. Dan zeg ik het nog één keer. Daar kunnen we mee sterven. Uit die wortel. Uit die wortel. Ik moet overgegaan zijn in die ander. En uit die lieve borg bediend, is het niet een opwelling, maar is het een stroom. Het is een leven geworden. Een leven van liefhebben. En uitzien om eeuwig de liefde lief te hebben. Bekijk het nou eens na. Onvervalste nardes. Ik weet het. Zoveel valse religie. Valse bekeringen. Valse messiassen. Valse hoop. Zoveel. Onderzoek het nog eens. Ook in het licht van wat hier staat opgeteld. Dit is waar. Dit is zuiver. Dit is onverdacht. Dit is goedgekeurd door Christus zelf. Onze derde en laatste gedachte. Of zullen we eerst zingen? Laten we eerst maar zingen. Ja, dat moeten we ook doen, hè? Zingen. Misschien kunt u zingend begrijpen wat ik met de preek niet kan zeggen. Psalm 133, 2 en 3. Zichzelf kwijtgeraakt. Ze had zichzelf te veroveren gekregen. zal er alles veroveren. Ik wijs het nog een keer aan. Dat is wat in de waarachtige bekering gebeurt. Eerst mag de wereld ons gestolen worden. Heere, neem die wereld maar. Ja, als ik dan met de werken niet zalig kan worden. Nou, heren, dan zal dat niet kunnen, maar dat zal genade wezen. Ik kan mezelf wel vast. En als u zegt waarom ben ik niet bekeerd? U houdt uzelf er vast. Het mag u zelf niet kosten. U wilt niet verloren gaan. Dat is nou het derde. Nou, de wereld en de werk u zelf kwijtraken en loslaten. Daar wordt u overgenomen. Want hij is gekomen om het verloren te zoeken. Wat verloren moet gaan, dat vangt u op. En dat zaligt hij. Dat is zo zalig. Dat is ook de praktijk om geduldig zichzelf te verliezen. Al mijn liefde waardig schatten. En wat zelf er nog voor over? Wat zelf te veroveren. Voor die God die zichzelf veroverd had. Waar er voor hem geen noodzaak was. Eeuwige liefde hem bewoog. Is het voor ons zo allernoodzakelijk? Wat zullen we er eeuwig goed mee zijn in onszelf te verliezen om hem te ontvangen in de zoon van zijn liefde uit die bron van liefde eeuwig bediend te worden. Om zo bediend om terug te mogen geven. God is zijn eigen werk te verheerlijken. En dat zal de hemel zijn. Er zal dan nooit een einde aan komen. Voor iedere een druppel die ik weer mag geven, krijg ik een oceaan terug. En zo wordt de liefdesgroef van de kerk alleen maar meerder. En zal het eeuwig zijn uit zijn volheid hem groot te maken, te loven, lief te hebben. Maar daar kan de kerk zo naar verlangen. De baat. In de eerste plaats voor Christus. Voor het hoofd. Voor het hoofd. Hij is geëerd. Daar gaat het toch om. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Voor eigen eerzoekers is geen plaats in de kerk. Zijn naam alleen. Ze heeft hem geëerd. Want salve betekent ook erkennen. Gij zijt mijn God. U bent mijn priester die mijn schuld ontbindt. U bent mijn profeet die alleen mij de waarheid kan leren. Die mij onderwijzen zal de weg die ik te gaan heb. U bent mijn koning. U regeert mijn leven. Hem zelf is hem erkennen. Hem zegenen. Hem aanwijzen te midden van alle vrienden en vriendinnen en dochters van Jeruzalem. Aanwijzen. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend. Zo heeft ze hem geëerd. Ze heeft hem getroost. Een klein blijkje van liefde. In die grote beker. Vol bitterheid. Bitterheid die de mensen maar doen. Maar het allerbitterste de toren van God. En dan één lieveling. Die een ogenblikje neerknielt. En die zichzelf kwijtraakt aan hem. Dat is goed geweest. En hij is er zeer erkentelijk voor geweest. Hij heeft haar ook geprezen. En hij is er ook, en dat gaat heel diep hoor, ook in versterkt geworden. Want toen dat flesje gebroken werd en die nardes eruit stroomde, toen zag hij daar zo zijn eigen persoon die gebroken zou worden. Zijn eigen leven, zijn eigen werk in terug. Hij gebroken. En toen hij daar hing aan het vloekhout des kruises, onder de slagen van Gods toorn, toen hij gebroken werd, wat vloeide er toen uit? De eeuwige liefde tot God en zijn deugden. Hij heeft God verheerlijkt. Heere, laat die toorn maar in mijn hart ontbranden. Ik zal die toorn van u blussen in mijn liefdesbloed. Ik die al uw wet heb gehouden, wil ook wel uw toorn, al uw toorn dragen. Zo heeft daar de liefdesmirre gestroomd. Daarin is de toren van God geblust en daarin moet ik gewassen worden. Daarin moet ik tot rust komen. Maar God in rust, daar moet ik in rusten. Dat dierbaar bloed van Christus. Hij heeft zijn eigen weg gezien. die van de stervende vriend van de kerk. En het was goed. Hij werd erdoor gesterkt. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. En hij is gegaan. Hij is gegaan. Zijn aangezicht gericht om te reizen naar het kruis. Naar de plaats van de afhandeling. Om daar gebroken te worden. En daar vloeide de mirre. De nacht is de alwee. Al de liefde van Christus. Tot de deugden van zijn vader. En tot het heil van zijn kerk. Maar ook Maria heeft er zoveel uit ontvangen. De baat was voor haar ook zo groot. Maar Christus heeft niks nodig. En hij geeft het alles veelvoudig terug. En het ontbreekt me aan woorden. En aan tijd en nog veel meer vanmiddag om het te zeggen. Maar de eerste baat is voor Maria zeker geweest. Dat ogenblik dat ze mocht knielen daar. En dat is zoet. Want we mogen knielen in waarheid voor hem die de liefste is geworden. Dat is een zoet buigen. Dat is een ogenblik zichzelf kwijtraken in die ander. Op dat moment bent u er niet meer. Toen was ik mezelf kwijt. In hem. Toen wilde ik mij wel verdrinken in die bron van eeuwige liefde. Die put van levende wateren. Dat is een zoet ogenblik. Dat is de baat die ze zelf heeft gehad. Uit die liefdedaad. Het lieflijk buigen. Erkennen en groot maken. U mijn alles. De tweede baat is dat ze beschermd werd. Toen die boze discipelen hun misnoegen kenbaar maakten over zoveel verspilling. Heeft hij haar beschermd. Dat is zo groot gemeend als de Heer het voor je opneemt. Ze mag schuilen. Onder zijn vleugels. Te midden van al de gramschap der mensen, ook de kerkmensen. De derde baat van Maria is geweest. Die goedkeuring. Dat is toch onderscheiden dat hij zegt dat is nou een goed werk. En een goed werk, dat leert de catechismus ons. Dat komt uit een waar geloof. In overeenstemming met de wet en tot eer van God. En dat was het. Een goed werk. De vierde baat was voor haar. Ze mocht er wat van meenemen. De haren hingen waarschijnlijk los, teken van rouw. Of gebonden heeft ze ze losgemaakt. Haar van de vrouw is een sieraad, hè? Ja. Om hem mee te bedienen. Om hem mee te bedienen. De hoofd en voeten daarmee af te drogen. En zo ook iets mee te nemen in het haar. Van wat er gebeurd is, dat gaat wel van lieverlee minder worden. Maar nog heel lang mag de kerk na zo'n liefdedaad in die geur lopen. En dat geeft een gemakkelijke gang door het leven. Het vijfde, ze heeft er iets van gesmaakt wat de hemel zal zijn. Mocht ze nou eeuwig, zal ze nu ook doen hoor. Nu. Daar buigen bij die voeten. En zo eerbiedig dat kroontje neerleggen. En dan weer kijken naar de gezegende aangezichten, naar die lieve ogen. Die lippen waar de balsem van afstroomt. Die taal der liefde indrinken. En als dat voorsmaakje er is geweest. Dan wordt het verlangen zo groot. Ook dat is een baat, het verlangen. Om daar te zijn. Waar niet alleen de boze discipelen niet meer zullen wezen. En mijn eigen hart me niet meer zal aanklagen. De wereld ten onder zal zijn gebracht. Maar ik zal voorkomen. Zal voorkomen en eeuwig blijvend hem zal genieten. God in Christus genieten. Ondergaan in die oceaan van liefde. Daar verlangt ze naar. Daar ziet ze naar uit. Dat is haar eeuwige bestemming. Daar mag zo'n ziel dan ook geloven. En ja, dan zou ze die er even willen toeroepen. Kom, maak met mij de Heer de Groot. Ook die discipelen die zo donker kijken daar. Misschien ook wel vanmiddag. Die zich vergrimmen. Zich vergrimmen, ja. Moet ik daar nou ook nog voor spreken? Heb ik eigenlijk geen zin in. Maar het moet wel. Want dat is ook een baat. Wat voor een baat. Dat Christus daarin geëerd, getroost en gesterkt is. Dat mag ik geloven. Dat Maria er veel aan heeft gehad, dat geloof ik ook wel. Maar de discipelen, ook een baat? Ja, zeker. Maar ze werden boos. Tuurlijk. Als de kerk niet op haar plaats is, is ze boos hoor. Toch is dat goed geweest. Maar toen werd Petrus en werd iedereen daar nog weer eens aan zichzelf ontdekt. Want die mensen staan nogal hoog hoor in de kerk met zichzelf. Maar toen zagen ze hun eigen boze hart, hè? Dat niet kon hebben. Dat er één deed wat ze zelf niet deden. Dat werkt heel veel gramschap op, hè? Weet u dat? Wat Maria doet, wat zij niet doen, dan worden ze boos. Zo mocht Maria het beeld van Christus vertonen. Die heeft het gezegd. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Is uw oog boos gemeend omdat ik goed ben? Nou, Maria was ook goed en dan is het oog boos. Dan kun je eigen slechte hart leren kennen. Zelfs kinderen van God. Die boos worden. En natuurlijk wat bedenken over armen en zo. Nou, die armen heb je altijd bij je. Elke zondag maar collecteren noodhulp hoor. Ja, diakenen. Die arm heb je altijd bij je. Dat is de schat van de kerk. Zullen je goed verzorgen. Maar nou het hoofd van de armen. Het hoofd van een volk. Dat leert die eigen armoe in te leven. En die ellende te verstaan. Daar is hij het hoofd van. En als je nou goed bent voor het hoofd. Dan ben je ook goed voor zijn arme volk. En ook voor zijn arme volk goed zijn. Betekent goed zijn voor hem. Die zich niet schaamt een oudste broeder te zijn. Dit is een les in ontdekking. Want een mens is na ontvangen genade niet te genieten. De kerk is vaak niet te genieten. En ook dat is een baat dat een mens erachter komt. Bij mij is het niet. Maar om dan nog meer af te wijzen van zichzelf naar hem. Die het alles is. Het in de overstaan van het Sanhedrin heeft gezegd. Ik ben het. Ik ben het. En de kerk zegt, ja heren, u bent het. En u alleen. En daarom u alleen, u loven wij. Met nardes, met lofgezangen. Met ons leven, ons sterven. In de tijd en in de eeuwigheid. Dat is de baat. Ik wilde misschien nog wel veel zeggen. De armen heb je altijd bij u. Zorg er goed voor. Ja, ik ga afsluiten, gemeente. Ik denk dat het moet. Wat heeft Maria gedaan? Het lichaam van Jezus gezalfd ter voorbereiding op zijn begrafenis. Ik heb dat iets laten liggen. Maar ik wil er wel mee eindigen. Mij hebt gij niet altijd. En wat moet u nu dan zalven? Het lichaam van Christus. Dan kijk ik toch eerst naar de kerkraad. U moet het lichaam van Christus zalven. Met het oog op de begrafenis. Het lichaam van Christus als de gemeente. En die moet u zalven bedienen. Met het oog op de begrafenis. Want voor u zitten stervelingen. Die allemaal één voor één. Die vrouw, het kind, God gaan ontmoeten. En dan moeten wij zalven. Bedienen. Dat ene nodige. Wat gekend moet worden. Met het oog op die grote godsontmoeting. Dat is uw taak. Zelven van het lichaam van Christus. Er goed voor zorgen. En dat moet u alles kosten. Gemeente. U laat de zelven. U laat de bedienen. Uzelf verliezen. Om straks. Met Maria. Die gezegende koning van de kerk, eeuwig in liefde aan te zien. Eeuwig uw liefde uit te storten. Eeuwig uw lof te mengen met uw liefde tot een eeuwigdurende offerande. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, maar één ding van betekenis. Gemeente van Vriezenveen, die moet sterven en God ontmoeten. Buiten de bediening met Christus en zijn liefde kunt u God niet ontmoeten. U moet in Christus zijn overgegaan. U moet in de bloedfontein uw zonden zijn kwijtgeraakt. U Je moet met de liefde Gods vervuld worden om weg te gaan naar het oord van eeuwige liefde. Ongehouden barmhartigheid, om daar met Maria en al dat volk de Heere groot te maken. En als de prediking van deze middag en alle prediking die tot u komt, dat niet uitwerkt. Nee, dan zal het niet zijn een reuken des levens en leven, maar een reuken des doods ten dode. En dan zult u zijn met al uw godsdienst een eeuwige stank in de heilige neusgaten Gods. O, het is zo waar. Die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij smaden, die zullen licht geacht worden. Die mij smaden, zullen licht geacht worden. Hoe licht? Zo licht als kaf. Dat meegenomen wordt door de wind en eindigt in het onuitblusselijk vuur. Omdat u niet wilde dat hij koning over u zou zijn. Volk, straks komt de beste nog. Hier, u heeft het vanmiddag weer gezien, zit de koning aan de tafel met hoeken waaraan je kunt stoten. Dat zijn die kinderen Gods die zich vergrimmen op Maria. Straks zit dat volk aan de ronde tafel. Dan geen ergernis meer. Geen stoten meer. De een aan de ander. Maar allen verzadigd met zijn goddelijk beeld. En zal het waar worden. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn ouders, ook uw ouders, zijn geur. Amen. Ja, dat kan niet anders. 72 vers 12. Dat gaat zo door het hart van Gods volk, of niet? Al mijn liefde. Maar dan moet je maar veel liefde ontvangen om veel liefde te kunnen geven. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Het 12e van Psalm 73. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.